Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij de podcast waarin wij gaan praten over atriumfibrilleren bij ouderen. Ik doe dat samen met Martin Hemels. Die is cardioloog en zo'n beetje ritmoloog zou ik bijna zeggen. Hartritmespecialist. Werkt bij het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem en ook verbonden aan het Academisch Ziekenhuis in Nijmegen. Welkom. Martin, allereerst de vraag cardioloog en dan ook nog met deze voorliefde voor het ritme van het hart. Hoe is dat zo ontstaan?
Ja eigenlijk vanuit de collegebank hadden we een enthousiaste leraar die kon goed vertellen over het hart en hartproblemen. En toen interesseerde me eigenlijk al wel voor de fysiologie. Ja. En dan kwam het steeds meer de ziekteleer bij. Ja, en vanuit een promotietraject op het gebied van atriumfibrilleren in Groningen ben ik een beetje op het ritmespoor gebleven, om maar zo te zeggen. En ik denk juist met de toename van het aantal patiënten met atriumfibrilleren, is het nog steeds een hele interessante aandoening.
Want we hebben het over een aandoening, atriumfibrilleren bij ouderen. Daar zijn er genoeg van, om het maar even zo te zeggen. Het is een veel voorkomende aandoening. Hè?
Ja.
Zeer veel voorkomend. Maar de eerste vraag is natuurlijk ouderen, want dat is een schuivend begrip. Wanneer zegt de dokter tegenwoordig, of de cardioloog, dan we hebben het over een ouderen?
Ja. In het verleden was 65 een soort magische grens, om maar zo te zeggen. Maar goed, als we het tegenwoordig over de oudere patiënt hebben, dan hebben we het over de patiënt boven de 75 jaar. En in de internationale literatuur, Engelse literatuur, spreek je over de very elderly vanaf 80-jarige leeftijd.
Oké, dus dat is echt een serieuze leeftijd. Ja. Kun je schetsen, de patiënt bestaat niet, dat weet ik wel. Mm-hmm. Maar hoe ziet zo'n patiënt er dan? Is er een soort gemiddelde oudere patiënt?
Ik denk, zou je het beste kunnen omschrijven, een patiënt die toch wel 2 tot 3 aandoeningen heeft. Aan de ene kant is het natuurlijk atriumfibrilleren geassocieerd ook met bijkomende ziekten. Zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, cardiovasculair, vaatlijden, hartinfarct. En vaak dus ook meerdere medicijnen die een patiënt gebruikt. En dus ook de veroudering. Dus dat kan zijn cognitieve achteruitgang, fysieke achteruitgang. En dat maakt het wel steeds complexer.
En daarmee zeg je dus ook, die ritmestoornis, dat is vaak een van de stoornissen, zeg maar. En dan kom je meteen op eigenlijk het vervolg. Want je moet die patiënt als geheel in kaart gaan brengen.
Ja. Juist bij de oudere patiënt is het een uiting van veroudering van het hart. Dat betekent de hartboezems die zitten boven de hartkamers. Dat is het lage druksysteem, de hartboezem. En bijvoorbeeld langdurige hypertensie zie je dat door die druk die boezems wat uitzetten. Komen de ritmestoornissen. En aan de andere kant de cellulaire veroudering, fibrosevorming in zo'n hartboezem. Ja, dat noemen we de typische ouderdomsboezemfibrilleren. Er zijn soms patiënten die nog heel vitaal zijn. Eigenlijk weinig onderliggende ziekte, maar boven de 80 krijgen ze toch atriumfibrilleren.
Ja. En dan is het natuurlijk gewoon een protocol, zeg maar, wat iets zegt over deze aandoening. Maar wat zijn, zeg maar, de belemmeringen en wat zijn de kansen, zeg maar, voor de behandeling?
Ja. Atriumfibrilleren gaat vaak gepaard met een onregelmatig en ook versneld hartritme door de vele prikkels die in de boezem rondgaan. Geeft dus een verhoogd risico op hartfalen. Omgekeerd geeft hartfalen ook een verhoogd risico op atriumfibrilleren, kleppenlijden. Herseninfarct is een belangrijke. Het is ook, we dachten vroeger, je krijgt atriumfibrilleren, dan is het trage bloedflow in de linker hartboezem. En dat vormt daar een stolsel. En dat gaat naar je hersenen. Maar tegenwoordig weten we eigenlijk steeds duidelijker dat het al vaak een marker is voor een verhoogd risico op herseninfarct. Er hoeft niet altijd een stolsel in die hartboezem te ontstaan. Maar het kan ook een plak zijn in de aorta of in de carotiden, de halsslagaders, die aanleiding geeft tot een herseninfarct. Dus het is heel belangrijk, als je atriumfibrilleren ontdekt, om te kijken, zijn er onderliggende cardiovasculaire risicofactoren, kunnen we die beter behandelen? Zoals hypertensie. Dan is een wat weinig voorkomende, met name ook bij jongere patiënten, is hyperthyreoïdie, een te snel werkende schildklier. Ja, als je dat aanpakt, kun je ook het atriumfibrilleren genezen. Maar bij de oudere patiënt is het vaak een chronisch wordende ziekte. En dan moet je dus beschermen tegen het optreden van hartfalen, herseninfarct. En daarmee kun je dus ook uiteindelijk de mortaliteit reduceren, uitstellen.
En dat betekent dus dat je per definitie, want daar gaan we natuurlijk ook over hebben, op antistolling uitkomt. Ja, ik zeg per definitie, is het per definitie, zeker boven een bepaalde leeftijd? Ja.
Nou, er is veel onderzoek naar gedaan en wat je eigenlijk kan zeggen is dat je risico op een herseninfarct boven de 65 met één of meerdere risicofactoren al voldoende is om antistolling te gaan gebruiken op de langere termijn. Ongeacht of je het hartritme weer goed maakt, hè, door een cardioversie of een ablatie. Maar boven de 75, ja, dan krijg je ook een risicoscore, de CHEDS-VASC-score, 2 punten. Ja, en dan ben je eigenlijk vanaf je 75ste in een dermate verhoogd risico dat eigenlijk bijna altijd antistollen opweegt tegen niets doen.
Dus daar kun je zeggen, per definitie kom je bij antistolling uit.
Ja.
Maar aan het begin van het gesprek zeg je, we hebben het over een kwetsbare groep mensen. Er zijn heel wat meer factoren. En ik proef een beetje dat je dan zegt, je moet die patiënt ook veel breder in kaart brengen dan alleen dat ritmestoornisje, neem ik aan.
Ja, ja.
En hoe doe je dat? En of met wie doe je dat eigenlijk?
Ja, ligt er ook een beetje aan waar het ontdekt wordt. Hè? Veel ouderen lopen natuurlijk ook in de huisartsenpraktijk. Of kan ook zo zijn dat ze met een longontsteking bij de longgeneeskunde of met een infectie bij de interne geneeskunde worden opgenomen, waarbij er voor het eerst atriofibrilleren wordt ontdekt. En dan is het van belang om te kijken, is het die infectie die daaraan ten grondslag ligt, of zijn er meerdere factoren? Dan ga je dus ook die risicoscore toepassen, die CHEDS-VASC-score. En met name is het dus ook van belang, antistolling start als er een indicatie is, maar zorg ook dat die bloeddruk onder controle is. Als er ook bijvoorbeeld sprake is van nierfunctiestoornissen, dat je ervoor zorgt dat je medicijnen start die verantwoord zijn bij de nierfunctiestoornissen, maar die ook de progressie van cardiovasculaire ziekte tegengaan.
Toch even ook over die scores, want we zijn goed in scores en tabellen tegenwoordig. Je hebt iemand tegenover je zitten, scoren maken en dan is dat het? Of is dat het juist niet? Of is dat het begin van iets?
Nou ja, dat is wel het begin voor het acute starten. Het is natuurlijk van belang, omdat er vaak een verhoogd tromboserisico is, ook in de eerste periode, dat atriofibrilleren ontdekt wordt. Dat is inherent aan ook de uitlokkende factoren, zoals bedlegerigheid bij ziek zijn of een bloeddruk die te hoog is. Betekent die factoren aanpakken, antistolling starten. En wat dan ook wel van belang is, want we hebben het over ouderen met name en ook over kwetsbaarheid, dat je een inschatting maakt van ja, moet ik die patiënt beter in de gaten houden? Want bloedingsproblematiek is inherent aan antistollingsbehandeling. En hoe kwetsbaarder een patiënt, hoe meer risico ook op die complicaties.
Want dat is het wat je vaak hoort. Het is een brandend huis aan twee kanten, heb ik wel eens een huisarts horen zeggen. Ja. Je hebt het bloedingsrisico versus die antistolling. Dat is jou natuurlijk veel bekender dan wie dan ook. Ja. Maar daarvoor wil je juist ook de kwetsbaarheid van die patiënt. En dat is ook een beetje mijn vraag. Heb je dan aan die scores voldoende of kun je nog op een andere manier? Of ga je naar een geriater? Hoe werkt dat?
Ja. Ik denk dat het wordt onderschat door collega's van mij, cardiologen en ook huisartsen soms, dat je met een bepaalde simpele tools al wel een mate van kwetsbaarheid kan inschatten zelf. De patiënt hoeft niet altijd naar de geriater. Als je een uitgebreide analyse wil naar oorzaken of behandelbare factoren van kwetsbaarheid, dan ben je uitstekend, kan de patiënt uitstekend terecht bij de geriater. Maar bijvoorbeeld factoren zoals spierkracht, wat je kan meten door de kracht van de handdruk. Opstaan zonder de armen hoeven te gebruiken, zegt iets over de proximale spierkracht. Gewichtsverlies, als je dat constateert bij een oudere patiënt. Inactiviteit, loopsnelheid. Dat zijn een aantal factoren die je relatief makkelijk kan meten. En waarmee je een hele mooie inschatting krijgt of een patiënt toch wel verhoogd kwetsbaar is.
En daarmee zeg je eigenlijk ook, idealiter als zo iemand bij een huisarts komt of bij een van jouw collega's, zou je een paar van die dingen zelf ook even moeten doen, zeg maar?
Ja, zeker. Ja.
En dat doe jij zelf ook? Dat doen jullie met je team ook?
Ja, we zijn er nu mee bezig om daar een protocol voor op te zetten. Maar ja, dan moet je een multidisciplinair opzetten. Bijvoorbeeld het ziekenhuis in Alkmaar, die loopt er een beetje in voorop. Daar hebben ze een korte lijn, de cardiologie interne met de geriatrie, om toch preoperatief, maar ook bij het begin van de constatering van een ziektebeeld, toch een inschatting te maken van kwetsbaarheid. Want het kan ook een inschatting geven, moet je die patiënt nou periodiek regelmatig terugzien?
Ja.
Of kun je zeggen, kom over een jaar terug, we doen eens een keer een nierfunctie, omdat u antistollingstherapie en andere medicijnen gebruikt. En ik denk dat het daar heel belangrijk is om...
Dus de frequentie waarin je iemand in de gaten gaat houden is van groot belang.
Ja.
Een andere die ik vaak uit de praktijk hoor, verbeter me, want jij zit veel meer in die praktijk, maar dat beroemde woord valrisico, dat zou ook een belangrijke reden zijn om voorzichtig te zijn, hè, met die antistolling. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want daar zijn ook wel allerlei onderzoeken over.
Ja. Ja, dat is eigenlijk iets van oudsher. Hè. Dat was in de tijd voordat we hebben nu een breder palet ook met de DOACs of NOACs, de nieuwere generatie antistollingstherapie. In het verleden hadden we vitamine K-antagonisten en als alternatief minder effectief, maar we dachten dat doet nog iets, de aspirine. En je zag in het verleden dat met name bij ouderen de arts of de patiënt zelf koos voor het aspirintje, omdat het gemak bood en toch wat minder risico op bloedingen, dacht men. Nou, dat is inmiddels achterhaald. We hebben studies gezien bij ouderen waarbij je juist evenveel bloedingsrisico hebt, ernstige bloedingen op aspirine in vergelijking met de vitamine K-antagonist. Ja, en de afgelopen 10 jaar zijn dus die DOACs erbij gekomen. Ja, en dat heeft het antistollingspalet heel mooi verbreed, want dat zijn wat meer specifieke aangrijpende antistollingsmiddelen met een kortere inwerktijd, zeg maar. Ze worden snel metabool actief. Hè. Binnen 1-2 uur heb je een therapeutische antistolspiegel. En wat ook belangrijk is het is sneller uitgewerkt. Dus wil je een electieve ingreep doen, heb je een bloeding, dan zie je in de praktijk dat de NOAC iets meer veiligheid en gemak biedt dan de vitamine K-antagonist.
En ik hoor jou eigenlijk zeggen, dat valrisico moet je uiteraard wel meenemen.
Ja.
Maar moet je niet de overhand laten hebben. Dat is wel eens een beetje een verdedigingsmechanisme om dingen niet te doen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, voorzichtig daarmee, wel doen.
Nee, die vraag had ik inderdaad nog niet netjes beantwoord. Wat je eigenlijk ziet is, ook al val je regelmatig, dan weegt in principe het beschermen voor een herseninfarct door middel van antistollingstherapie nog altijd op tegen de mogelijke nadelen. Heb je alleen een echt kwetsbare patiënt, dat betekent al disbalans bij wandelen of stilstaan, het makkelijk achterovervallen, op het hoofd vallen. Kijk, dan moet je goed met patiënt en familie in gesprek van, is dit het wel waard, om maar zo te zeggen. Maar over het algemeen, statistisch gezien, kun je een aantal 100 keer vallen. Wil jouw risico op ernstige complicaties door het vallen opwegen ten opzichte van wel adequaat ontstollen.
Dus wees niet te bang en ga ontstollen, hoor ik jou eigenlijk hier zeggen.
Ja. Ja, maar maak wel een schifting in de mate van kwetsbaarheid. Want we hebben het vaak over de ernstige bloedingen. En wat een belangrijk voordeel bijvoorbeeld van de DOACs ten opzichte van de vitamine K-antagonist is het lage risico op hersenbloeding. Gelukkig komt dat überhaupt relatief weinig voor, 0,8% per jaar bij vitamine K-antagonisten en dus 0,4% per jaar gemiddeld bij DOAC-gebruik. Heb je het echter over de, zoals ik het wel eens noem, huistuin- en keukenbloedingen, de blauwe plekken bij stoten of neusbloedingen. Ja, die zie je met name bij de ouderen wel in 20-30% per jaar. Dus dat is ook een belangrijke les. Inherent aan antistollingsbehandeling is dat je zo nu en dan ook tegen een bloedingsprobleem aan kan lopen.
Over die NOACs, DOACs, hoe ze ook genoemd worden. Hè? Want we hebben meerdere namen, maar we hebben het over hetzelfde. Alle nieuwe patiënten gaan daarop. Maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal ouderen die op die vitamine K-antagonisten staan. Moeten die eigenlijk allemaal wat jou betreft worden omgebouwd? Of moet je daar stapsgewijs mee omgaan?
Ja. Wat we weten uit de literatuur is, met name zijn de DOACs getest in studies bij patiënten tussen de 70 en 75 jaar. Daar zat ook wel een derde boven de 75 die onderzocht zijn. Alleen echt een minderheid was boven de 85 jaar oud. En dat zien we nu we 10 jaar verder zijn, dat we steeds meer patiënten echt op oudere leeftijd op antistolling zien. En dus ook op de DOACs. En wat we van tot nu toe in de literatuur zien, doen ze het nog steeds goed genoeg op NOACs en zelfs een tendens naar ietsje beter dan vitamine K-antagonisten. Alleen het enige waar we wel waakzaam op moeten zijn is gastro-intestinale bloedingen. Ze worden wat eerder actief in het maag-darmkanaal. Dus bij kwetsbaar slijmvlies zie je soms wat eerder bloedingen op de DOACs. En jouw vraag over de stabiele patiënt op de vitamine K-antagonist, dat is natuurlijk een moeilijke. Als een patiënt al 20 jaar helemaal stabiel is met een mooie stabiele waarde op de vitamine K-antagonist, dan hoef je die niet per se om te zetten.
Nee.
wat je wel kan doen ter informatie, hè, als er bijvoorbeeld hersenbloedingen in de familie voorkomen, als je toch een bloeddruk hebt die soms wat aan de hoge kant blijft, ja, dan weten we dat die patiënt mogelijk wat veiliger is op dat gebied met de NOAC. En verder wachten we nog bij de echt oudere patiënt op wat aanvullende onderzoeken. Ja. Maar ik denk door de band genomen, dat zie je ook bijvoorbeeld in studies waarbij ze kijken naar polyfarmacie. Oudere patiënten, hoe meer tabletten je slikt, ja, hoe hoger je bloedingsrisico is inherent aan het kwetsbaar zijn, veel ziekte hebben. Ja, je ziet bij die categorie ook de hoogste mortaliteit. Ja. En dan kom je dus soms niet eens aan een herseninfarct of bloeding toe, maar dan overlijd je aan andere oorzaken.
Aan andere oorzaken. Als we teruggaan naar het begin, we hebben nu een heleboel factoren doorgenomen. Hoe ziet eigenlijk een ideale behandeling eruit? Dus die patiënt komt nu nogmaals binnen met al die kennis die we nu tot ons genomen hebben. Ja. Wat zijn de belangrijkste stappen eigenlijk die je dan met die patiënt neemt? Ja.
Je brengt die patiënt het liefst even kort in kaart. Ja, dat kan dus zijn door ook even eenmalig bijvoorbeeld een patiënt vanuit de eerste lijn naar een cardiologenpoli of atriumfibrillaire poli te sturen, waarbij er een hartecho wordt gemaakt, eventueel een aanvullend hartfilmpje of een holter, mogelijk wat extra bloedafname of in sommige gevallen een scan. Je brengt de risicofactoren in kaart, daar geef je behandeladviezen voor of stel je behandeling voor in. Ja, en dan vervolgens wil je die patiënt terugverwijzen naar de eerste lijn. En het mooiste is, en daar moeten we denk ik naartoe, en dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast doen, zou het zo mooi zijn als je dan ook die huisarts mee kan geven. Hou deze patiënt wat extra in de gaten. Deze heeft kenmerken van verhoogde kwetsbaarheid. Dus zie die patiënt toch even 3-4 keer per jaar terug. Want dan kun je soms ellende voor zijn. Hè? Dus sluimerend bloedverlies uit het maag-darmstelsel, dat je af en toe met een HB er op het spoor bent.
Dus eigenlijk op basis van die kwetsbaarheid die je ook goed in beeld hebt gebracht, geef je ook het advies weer terug. Ja. Op papier is het niet zo ingewikkeld, maar in de praktijk is dit volgens mij nog best lastig. Moet je dat echt gaan organiseren, die samenwerking met huisartsen, of een bepaalde manier van uitwisselen? Of zijn er al ideeën over?
Ja, nee, ik denk samenwerking loont zeker, omdat patiënten natuurlijk meerdere ziektebeelden door elkaar heeft die een rol spelen. En zo heb ik de laatste jaren steeds vaker contact met klinisch geriaters. In de klinische setting in het ziekenhuis, maar ook op wetenschappelijk gebied. En ik denk dat die onderlinge interactie essentieel is, dat je van elkaar leert. De geriater kan veel beter cognitieve kwetsbaarheid inschatten. En wat ik weer van de geriater heb geleerd, is dat wij als cardioloog prima fysieke kwetsbaarheid kunnen inschatten door een aantal simpele tools. Hè, dus die eerder genoemd zijn: loopsnelheid, gewichtsverlies, inactiviteit en spierkracht. Hè, met de handdruk of het opstaan zonder dat de patiënt zijn armen hoeft te gebruiken.
We zien al aandoeningen waarbij de specialist soms een dagje in de week bij de huisarts als het ware op bezoek komt om al die patiënten. Is dit ook zo? Want we hebben het over enorme aantallen.
Ja. Nou ja, als je het hebt over de ideale behandeling, hè, dan, kijk, het wordt steeds complexer. Dus we willen het liefst die patiënt terug naar de eerste lijnen, in zijn eigen omgeving. Maar goed, voor de huisarts wordt het steeds complexer, want het zijn juist patiënten die specialistische zorg vaak nodig hebben. En multidisciplinair. Hè? Dus je moet ook niet alleen een longarts of alleen een cardioloog aan het werk laten in de huisartsenpraktijk of laten meehelpen. We gaan toch meer naar het generalist. Ook,
op en we krijgen ook een MDO over deze patiënten in die zin?
Ik denk patiënten waarbij je verhoogde kwetsbaarheid ontdekt en de patiënt wil daarvoor verder onderzoek, of je twijfelt of er ook nog cognitieve kwetsbaarheid is waar je mogelijk wat in kan bijsturen, of waar je de vinger nog niet achter hebt. Hè. Is er bijvoorbeeld sprake van beginnende vasculaire dementie? Ja, dan moet zo'n patiënt naar een geriater of naar een vasculair neuroloog.
Je hebt ons een heleboel geleerd over hoe jullie daar naar kijken, hoe jullie dit tegenwoordig doen. Valt het allemaal eigenlijk binnen alle keurige guidelines en alles wat er is? Ja. Zeggen die dit ook? Of moeten die worden aangepast?
Ja, nou, dat is wat aardig. Je ziet steeds meer in guidelines dat het ook multidisciplinair is. Hè? Dus dat tegenwoordig in de Europese cardiologie guideline worden er ook vasculaire internisten. Dat is al wat langer, maar ook nu tegenwoordig geriaters gevraagd. En ook mensen uit de eerste lijn, om ook hun bijdrage te leveren. En zo staat dus ook, staan er aanbevelingen in de cardiologenrichtlijn, waar de input dus vanuit de geriatrie komt. De voorbeelden die ik noemde, dat zijn dingen die we van de geriaters geleerd hebben. Ja.
Als mensen nu bijna aan het einde van de podcast zijn, ze gaan bijna weer aan hun dagelijks werk. Wat moeten ze onthouden? Wat is echt de belangrijkste aanbeveling? Waarvan je zegt, als je dat nou in ieder geval onthoudt van die laatste 20 minuten.
Nou, met name dus de praktische aanbeveling dat je met een paar simpele onderzoeken de mate van kwetsbaarheid bij een atriofibrilleren patiënt kan inschatten. Want een risicoscore kan iedereen zo even invullen tegenwoordig. Zo'n CHA2DS2 score. Ja. Eigenlijk alle 75-plussers moeten aan de antistolling. Dus dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Alleen dan begint het vaak. Is de patiënt wel veilig op de antistolling? Dat hangt dan vaak af of je de onderliggende factoren goed behandeld hebt. De patiënt goed geïnstrueerd hebt als er een bloeding is. Wat te doen. En wat dus enorm kan helpen, is als je dus die patiënt kan signaleren die verhoogde mate van kwetsbaarheid heeft, dat je die wat vaker ziet. En als je iedereen vaker gaat zien, ja, dan ben je weer met wat overdiagnostiek of geneeskunde bezig.
Dus kortom, kijk verder dan het fibrilleren, maar breng die patiënt in zijn totaliteit in kaart.
Ja.
Ik wil je danken voor alles wat je met ons hebt willen delen. En ik hoop voor u als luisteraar dat het u datgene gebracht heeft waarvoor u ook ging luisteren. En dat u nog beter beslagen ten aanzien dan u al deed, uw prachtige werk kan voortzetten om deze grote groep van patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn. Martin Hemels, zeer veel dank voor alles wat je met ons gedeeld hebt. En u graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet. Mede mogelijk gemaakt door Daiichi Sankyo. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.